Dan lezen we het volgende, Jacobus 1, vanaf vers 1, van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de 12 stammen en de diaspora, ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen onderhoudt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Maar die lijdzaamheid moet volkomen doorwerken, opdat gij moogt volmaakt zijn en heel oprecht en geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dan bidde hij God daarom, die een ieder meldelijk geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Tot daar het lezen van Gods woord. De meeste van ons deze morgen weten dat de schrijver van deze brief, Jacobus, een halfbroer was van de Heer Jezus. De meeste weten dat. En een halfbroer zijn van Jezus brengt natuurlijk met zich mee een aantal voorrechten. En welke zijn dat? Wel, je hebt het voorrecht dat je elke dag, dat je in je jeugd, tijdens het opgroeien, mag in dezelfde kamer slaan, of toch tenminste in hetzelfde huis waar Jezus, Hans, zijn jeugd ook geslapen heeft. Dus Jacobus had dat grote voorrecht. Hij mocht elke dag in hetzelfde bedrijf werken waar zijn broer Jezus werkte, namelijk in de schijnwerkerij van zijn vader. En Jacobus had elke dag, bijna elke dag, ontbijt aan dezelfde tafel met Jezus. Dat is toch wel een heel groot voorrecht. Er zijn maar 4 mensen in de geschiedenis van de mensheid die dat kunnen navertellen. Jacobus, de schrijver, Jozef, Simon en Judas. En hoewel Jacobus een halfbroer was van de Heer Jezus, hebben we gelezen in vers 1, noemt hij zich niet van Jacobus, halfbroer van Jezus, wat broer van Jezus. Nee, hij noemt zichzelf een dienaar van Jezus. Vers 1, van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Nu, dat is niet vanzelfsprekend dat hij hier zichzelf een dienaar van Jezus Christus noemt, want hij is dat heel lang in zijn leven niet geweest. Integendeel. Jacobus stond een heel groot stuk van zijn leven zeer sceptisch zelfs tegenover zijn broer Jezus. En in feite is dat ook wel een beetje logisch, want als je te horen krijgt dat de broeren waarmee dat je opgegroeid bent en waarmee dat je Hans je leven samen geleefd heeft, als je plotseling te horen krijgt dat dat de schepper van hemel en aarde is, of als hij, dat hij de zoon van God is, ja natuurlijk, ik denk wel dat dat logisch is dat je daar moeite mee hebt om dat te aanvaarden. Dat is logisch natuurlijk. Maar wat minder logisch is, is dat toen Jezus publiekelijk begon op te treden, dat Jacobus nog altijd niet geloofde in hem. Dat is minder logisch. Al veranderde Jezus water en wijn, al dreef Jezus demonen uit, al toonde hij dat hij macht had over de demonische wereld, al toonde Jezus als een broer tijdens zijn bediening dat hij zieken kon genezen, dat hij alle soorten kwaaltjes kon genezen, ja, dat hij zelfs doden kon oppakken uit de dood. Het mocht allemaal niet baten, want Jacobus en zijn broers kwamen niet tot inkeer. En dat is toch wel eigenaardig. Sterker nog, in Johannes hoofdstuk 7 vers 5 lezen we, ook zijn broers geloofden niet in hem, in Jezus. Maar het ging nog in feite veel verder dan dat. Want toen dat Jacobus en zijn broers hoorden dat Jezus niet meer at, of nog amper at, omwille van zijn bediening, weet je wat ze wilden doen met hem? Ze wilden hem onder dwang mee naar huis nemen. Omdat ze dachten dat hij krankzinnig geworden was, dat hij zijn verstand verloren had. Dus ze geloofden hem niet alleen, maar ze wilden hem nog stoppen van zijn bediening ook. Jacobus inbegrepen, de schrijver van de brief. Dus Jacobus en zijn broers geloofden een hele tijd totaal niet in Jezus Christus, dat hij de zoon van God was, desondanks de vele mirakels die daarvan getuigden. Maar hij is wel tot geloof gekomen. Jacobus samen met zijn broers is tot geloof gekomen na zijn dood, na zijn opstanding. Want het is na zijn opstanding dat Jacobus en zijn broers zich hebben toegevoegd aan het groepje van gelovigen. En nu moet je zien, broers en zusters, wat we hier voor ons ogen hebben in feite. Dat is een brief die geschreven is door zo'n man, die de hele tijd sceptisch stond tegenover de Heer Jezus. Uiteindelijk gebruikt God zo'n man om een brief te laten schrijven, die God dan opneemt in zijn volmaakte en onfeilbare woord. Kan je dat geloven? En het krasse van Hans de zaak is dat de brief dan nog gaat over geloof op de hoop toe. Hij, die de hele tijd niet geloofde, mag een brief schrijven met het thema geloof. Dus als je spreekt over Gods wonderbaarlijke kracht en wonderbaarlijke genade in het leven van mensen, wel, hier heb je een heel mooi voorbeeldje van in het leven van Jacobus. En de brief Jacobus begint al met te zeggen, spreekt over geloven in de diaspora. Vers 1, aan de 12 stammen in de diaspora. Andere bijbelvertalingen gebruiken het woord in de verstrooiing. Dus dat wil zeggen dat deze brief gericht was aan gelovigen, mensen die tot inkeer gekomen waren, die geëmigreerd waren. Ze waren weggetrokken, ze waren uitgeweken uit hun thuisland Palestina. En ze waren zich gaan vestigen in de gebieden rondom de Middellandse Zee. En de brief was vooral gericht aan Joodse gelovigen. Israëlieten die tot geloof gekomen waren in Jezus Christus. Als hij spreekt over de 12 stammen, wil dat niet zeggen dat de brief alleen maar gericht is aan Joodse gelovigen. 12 stammen, de 12 stammen, dat is een algemene term, een algemene uitspraak om het nieuwe Israël te beschrijven. Het waren niet alleen Joden die tot geloof kwamen, het waren ook mensen uit de heidenen, uit de volken die tot geloof kwamen. Maar de brief was vooral gericht aan Joodse gelovigen, van Jacobus. En de inhoud van de brief, aan de inhoud van de brief kun je zien dat de gelovigen het in die vreemde steden zeker niet gemakkelijk hadden. De lokale bevolking, moet je weten, had een zekere minachting voor deze kleine etnische minderheid van gelovigen. Ze hadden een minachting. Vele van de gelovigen, van de broers en zusters, werden uitgebuit als goedkope werkkrachten. Ze behoren tot de laagste klasse, tot de laagste kasten van de maatschappij, want ze waren immers vreemdelingen in een vreemd land. En daar kwam nog eens bij dat ze zeker niet gemakkelijk hadden om zich te integreren in een heidense cultuur, want ze waren al, de meeste van hen waren al altijd Jood geweest. Voor hun bekering hadden ze altijd als Jood geleefd en aan de Joodse wetten gehouden, en nu komen ze plotseling in een heidense cultuur terecht die totaal geen rekening houdt met hen. En dan moet je nog een keer bijnemen dat velen van hen in armoede leefden. Dus je mag toch wel zeggen dat deze christenen in de diaspora het hier niet gemakkelijk hadden. En omdat ze het niet gemakkelijk hadden, lieten zich de gevolgen daarvan ook zien binnenin de gemeente. Want de druk op de christenen werd alsmaar groter, waardoor er ook in de gemeente dat er interne discussies ontstonden. Dat er conflicten ontstonden, zelfs splitsingen. Sommige van de christenen stonden zelfs onder een zodanige druk dat ze overwogen of zelfs besloten om gewoon niet meer naar de gemeente te komen en om hun geloof op te heven. Dus het is te verwachten dat Jacobus hier, die allerlei beproevingen moeten ondergaan, dat deze natuurlijk een hart onder de riem wil steken en hen een brief wil schrijven. Wil zijn broers en de zusters in de verstrooiing sterken en aanmoedigen om te blijven volharden. Ja? Nu moet je weten dat Jacobus deze brief hier niet schrijft vanuit zijn hoge ivoren toren. Want Jacobus wist heel goed wat vervolging is. Sommigen van jullie weten dat misschien wel, maar het einde van Jacobus was niet plezierig, het was niet aangenaam. Uiteindelijk werd Jacobus zodanig vervolgd dat hij in het jaar 62 na Christus door de leiders van het volk naar het hoogste puntje van de tempel werd gebracht. Daar werd hij van de tempel gesmeten, naar beneden. Hij overleefde de val, maar hij kroop recht op zijn knieën en hij begon te bidden voor het volk, dat God hem zou verheven voor deze daad. En ter plekke hebben ze hem gestenigd en doodgeknuppeld. Dus Jacobus wist wat dat vervolging was. Hij is voor zijn geloof gestorven. Dus als Jacobus hier spreekt over allerlei beproevingen, dan is hij de geknipte persoon om zijn broers en zijn zusters daarin te bemoedigen, want hij heeft het zelf allemaal ondergaan. Trouwens, Jacobus was een van de pilaren, een van de leiders van de gemeente van Jeruzalem. En in hoofdstuk 8 van Handelingen lezen we dat de gemeente, toen Stefanus gestenigd werd, dat vanaf dat moment de gemeente in Jeruzalem zwaar vervolgd werd. En Jacobus was daar de leider van. Dus Jacobus weet heel goed wat vervolging is. Daarom moet je weten, broers en zusters, dat deze brief, toen de gelovigen die brief ontvangden, dat deze brief van grote waarde was voor de gelovigen. Waarom? Omdat hij kwam van een man, van een zeer bewonderenswaardige man, een voorbeeldige man in het geloof. Jacobus schreef niet alleen hoe ze zich moesten gedragen, hij gaf niet alleen raad, maar de dingen die hij zei, wist hij, had hij zelf ervaren en zelf uitgeleefd in zijn eigen leven. Want hij is voor zijn geloof gestorven. Dus wie beter dan Jacobus om deze dingen te vertellen en die brief te schrijven om hen aan te moedigen. En we hebben gelezen in vers 2 dat Jacobus zegt dat ze zeer blij moeten zijn met alles wat aan het gebeuren is in hun leven. Vers 2. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, zegt hij, als u allerlei beproevingen ondergaat. Lange tijd heb ik dat vers in feite niet zo goed begrepen. En ik denk dat toen deze brief voorgelezen werd in de gemeenten daar, bij de broers en de zusters, dat er daar ook waarschijnlijk al een aantal oren aan het flapperen waren toen ze dat hoorden. Vooral de oren van de nieuwe gelovigen, degenen die pas toegevoegd waren. Maar wat zegt Jacobus in feite met zoveel woorden? Wees blij met hetgeen dat er aan het gebeuren is in zijn leven. En als Jacobus spreekt over allerlei beproevingen, dan heeft hij het niet alleen over een armoede, of over de intimidatie, of over de uitbuiting, of over de conflicten in de gemeente. Zeker niet. Je moet daar ook nog een keer bij nemen, de dagdagelijkse problemen van het leven, die moet je daar ook nog een keer bij nemen. Zoals wij die kennen in onze gemeente, ook wij hier in onze gemeente kennen broers en zusters die moeilijke huwelijken hebben. Wel, ze hadden dat daar toen ook. Ook wij in onze gemeente kennen broers en zusters, of vaders en moeders die probleemkinderen hebben. Wel, daar kennen ze dat ook. En ook wij hier in onze gemeente kennen broers en zusters die lichamelijke problemen hebben, ziekte kennen. Wel, ook daar kennen ze dat ook. Ook wij hebben broers en zusters die worstelen met emotionele problemen. Wel, ook daar hebben ze dat ook. Dus zie je, bij die intimidatie, bij die uitbuiting, bij de conflict, moet je dan nog een keer de dagelijkse problemen bijnemen. Dat valt allemaal onder de noemer allerlei beproevingen. Dus je kan geloven, broers en zussen, dat die beproevingen die zij kenden, maar die ook wij kenden, dat die ons soms bij momenten zodanig kunnen ontmoedigen, in feite, dat we geneigd zijn om gewoon de handdoek in de ring te smijten. Ook wij moeten eerlijk zijn en bekennen dat we soms de neiging hebben om onze handdoek in de ring te smijten. Wel, dat was hetzelfde bij deze mensen, bij deze gelovigen, om het gewoon echt op te geven. Maar deze dingen, zegt Jacobus, mogen ons niet neigen om de handdoek in de ring te smijten. Ze mogen ons niet neigen om op te geven. Integendeel, zegt hij, ze moeten ons neigen tot wat? Tot grote blijdschap. En ik denk dat er deze morgen misschien ook wel een paar oren aan het flapperen zijn hier bij ons, die dat horen. Dat we moeten blij zijn. Want ik weet persoonlijk ook, aangezien ik al 10 jaar met jullie samen ben, dat er hier ook mensen zijn die het moeilijk hebben. Die moeilijke tijden kennen. En misschien zijn er sommigen aanwezig deze morgen die misschien ook wel zo ver gaan en die denken dat Jacobus misschien toch wel een beetje overdrijft. Hoe kan je nu grote blijdschap hebben in een slecht huwelijk? Hoe kan je nu grote blijdschap hebben in een slechte gezondheid? Of in een financiële tegenslag? Hoe kan je daar grote blijdschap in hebben? Voor ons lijkt dat zo onwaarschijnlijk. Voor ons lijkt het alsof dat Jacobus vanuit zijn hoge ivoren toren niet meer realistisch is. Dat hij alle zin van realiteit verloren heeft. En dat hij ons oproept om in feite iets te doen dat onmogelijk is. Maar toch, broers en zusters, en ik hoop dat je daar deze morgen van overtuigd bent, is Jacobus niet zweverig, is hij zeker niet onrealistisch, en heeft hij wel degelijk beide voeten op de grond. Ik hoop dat je daarvan overtuigd bent, want dat is heel belangrijk dat je dat eerst beseft, vooraleer dat je de passage leest van deze morgen. Hij overdrijft helemaal niet, want nogmaals, als er één iemand weet wat beproeving en verdrukking is, dan is het toch wel Jacobus. Dus laat ons aandachtig luisteren naar zijn woorden deze morgen, want hij spreekt uit ervaring. En wat zegt hij? Je kan wel degelijk vreugde beleven, te midden van zware moeite en dagdagelijkse problemen. En voor degenen die het nog moeilijk hebben om dat te geloven vandaag, om daaraan, degenen die nog twijfelen, wil ik een keer een heel mooi praktisch voorbeeldje geven uit de schrift. Ik wil naar Handelingen 16 gaan. Dat is een heel mooi voorbeeldje die ons toont dat je wel degelijk grote blijdschap kunt beleven in moeilijke momenten. Handelingen 16. Ik was aan het zoeken naar een voorbeeldje in de schrift en dat vind ik het perfecte voorbeeldje die beaamt wat dat Jacobus zegt. Op een gegeven moment, jullie kennen dat wel waarschijnlijk, waren er twee broers die naar een bidstond gingen. Zoals wij de woensdag naar een bidstond gaan, waren er twee broers die naar een bidstond gingen. En plotseling werden deze twee broers gegrepen door omstanders. En wat deden ze met die broers? Ze sleurden ze mee naar het lokale marktpleintje. Ze hadden niks verkeerd gedaan, die twee geloven. Integendeel, ze hadden een goede daad gedaan, want wat hadden ze gedaan onderweg? Ze hadden een vrouw die bezeten was door een demon. Ze hadden de geest, die boze geest, uitgedreven. Paulus had die boze geest uitgedreven. En toch werden ze meegesleurd naar het marktplein. En wat deden ze, de mensen daar met hen? Wel, je moet toch zeggen dat ze op een zeer onmenswaardige en onrechtvaardige manier behandeld werden. Onze twee broers, Paulus en Silas. Meer zelfs, de menigte beschouwde ze als criminelen. Dus, ik hoop dat je jezelf in hun schoenen een keer kunt plaatsen. Laat ons een keer ons in hun schoenen plaatsen voor 5 minuutjes. Ze werden daar naar het marktplein gesleurd. Je staat daar van voren op het marktplein in het openbaar en ze sleuren daar de kleding van je lijf. En zonder redelijk proces, wat doen ze? Ze veroordelen hen tot wat? Tot een groot aantal stokslagen, lezen we in vers 23. Paulus en Silas worden zonder meer veroordeeld tot een groot aantal stokslagen. Wat gebeurt er? Ze werden dus zwaar fysisch mishandeld voor een goede daad. En waarom zeg ik zwaar fysisch mishandeld? In de tekst staat er gewoon dat ze een groot aantal stokslagen krijgen, punt. Maar weet je wat dat is, een groot aantal stokslagen krijgen? Dat is een lijfstraf dat je niet mag onderschatten. Hè? Ik heb een keer op het internet gekeken, op YouTube. Stokslagen krijgen op je rug en op je benen is zeer pijnlijk. Hè? Dat is, die littekens zijn onuitwisbaar. Je hebt dat voor de rest van je leven. Ze zijn blijvend. Moet maar zelf eens kijken op YouTube. Ja, ja. Dag van vandaag kan je dat nog vinden op YouTube. En dat gebeurt nog altijd. Hè? Mannen die voor een of andere religieuze overtreding stokslagen krijgen. En let op, vrouwen ook. Meer zelfs. Jonge meisjes, jonge jongens krijgen stokslagen. Onlangs nog, in het jaar 2011, in Bangladesh bijvoorbeeld, werd er een meisje van 14 jaar beschuldigd van een relatie te hebben gehad met een getrouwde man. En de religieuze leiders hadden het meisje ook, zoals Paulus en Silas, tot een groot aantal stokslagen veroordeeld. 100 stokslagen moest het meisje ondergaan, een meisje van 14 jaar. Maar toen ze aan het cijfer 70 kwamen, bezweekte het meisje, ze stortte ineen. Ze hebben naar het ziekenhuis gevoerd waar ze overleden is. Dus, je moet rekenen, als een meisje van 14 jaar al flauw valt en sterft door deze lijfstraf, hoe verschrikkelijk moet het niet zijn voor Paulus en Silas die dat overleven. En ze waren toen nog onschuldig op de noop toe. Hè? Okay? Dus als je klapt van allerlei beproevingen, wel, ik heb hier een heel mooi voorbeeldje. En de leiders hadden dat niet gedaan. Met een vernedering. Om hem zo op een zo onmenswaardige manier en onrechtvaardige manier te behandelen. Het bleef niet bij stokslagen, want wat gebeurde er na de stokslagen? Ze werden nog eens van hun vrijheid beroofd op de hoop toe. En dat allemaal voor een goede daad. Ze werden zonder boel of ba, voor een onbepaalde tijd gewoonweg in de gevangenis van Filippi opgesloten. En dat allemaal voor het doen van een goede daad. Je zou veel minder naar een bidstond gaan. Stel je voor dat je woensdag naar de bidstond gaat. En dat ze zo'n toer laat met jou. Dus, hoop doe. Ik wil hem dat je een beetje meeleeft daarin, zie je. Wat zou onze reactie zijn daarop? Dus, de normale reactie zou zijn van Paulus en Silas, een van grote verontwaardiging, een van zware ontgoocheling. Maar reageren ze zo? Lees eens vers 25. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze wat? Klaagliederen? Nee, lofliederen. En dat terwijl het bloed van de wonden op hun rug nog aan het stollen was. De pijn was zelfs nog voelbaar toen ze God aan het loven waren. Ze zongen lofliederen. Zien de broers en zussen dat wat Jacobus hier zegt, dat dat niet overdreven is? Dat is een heel mooi praktisch voorbeeld die de schrift ons heeft nagelaten om ons te tonen, broers en zusters, dat zelfs al word je op een onrechtvaardige manier behandeld en al moet je zware beproeving ondergaan, dat het wel degelijk realistisch is, broers en zussen, dat je onuitsprekelijke hemelse vreugde kunt hebben te midden van onrechtvaardigheid. Dat kan. Dat voorbeeldje moet ons de mond snoeren. Dus, als we in de toekomst nog een keer de neiging hebben om nijdig te zijn of humeurig te zijn, of ons over te geven aan kleinzielig zelfbeklag, als we nog een keer die neiging hebben, broers en zussen, laat ons dan nog een keer denken aan hetgeen wat Paulus en Silas hier ondergaan hebben. En ik moet zeggen, dat was slechts een fractie van hun leven. Hè. We kennen de passage waar Paulus al die folteringen en die martelingen heeft ondergaan, weet je wel, dat is hier maar een fractie van hun leven. Hè. Ja, we lezen niet dat ze lofliederen aan het zingen waren, terwijl de mensen de kleren van hun lijf aan het scheuren waren, dat lezen we niet. Of terwijl ze stokslagen kregen. Natuurlijk waren ze geen lofliederen aan het zingen, ze kermden en ze kreunden onder de pijn. Maar, een paar uur later al, waren ze wel lofliederen aan het zingen. Dus, ze klagen niet, ze zijn niet humeurig, ze zagen niet en ze smijten de handdoek niet in de ring. Integendeel, ze danken God, ze loven God en ze hebben een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Wat een schril contrast, broers en zussen, met het hedendaagse christendom, is het niet waar? Kijk naar onszelf. We kunnen ons zo ergeren aan de onnozelste en aan de pietluttigste dingen in ons leven. We zijn zo gewoon aan onze dagdagelijkse routine, dat we bij de minste verstoring ervan het al op onze heup nemen. Hey, we beginnen al, voor een voorbeeldje te geven, we beginnen al te panikeren als we horen dat eten niet gereed gaat zijn tegen de zessen. En als we dan nog een keer horen dat vlees aangebrand is, ja, dan staan we op punt om zelfmoord te plegen. Maar ja, ik overdrijf nu misschien wel een beetje, maar laat ons eerlijk zijn, we zijn niet altijd blij, hè? Ja. Ik bedoel, je weet wel wat ik naartoe wil, hè? Er is wel blijkbaar iets mis met evangelisch christendom, hè, broers en zussen, de dag van vandaag. Jacobus zegt hier niet dat het ons tot grote paniek moet stemmen, of ons tot grote nijdigheid moet stemmen, of ons tot grote neerslachtigheid moet stemmen, of zelfbeklag. Nee, hij zegt grote blijdschap. En misschien hebben Jacobus misbegrepen. Nee? Ik denk wel dat er velen van ons Jacobus hier misbegrepen hebben. En ik weet, ik denk dat ik weet waarom we Jacobus misbegrepen hebben. Ik denk dat ik de reden weet waarom we bij momenten zo negatief kunnen reageren. Het is omdat we nog altijd veel te veel denken zoals de wereld denkt, broers en zussen. Weet je, de wereld is ervan overtuigd dat problemen en moeite en beproevingen, dat ja, bij het leven hoort. Que sera, sera, zegt al iets. What will be, hè? Problemen en moeite, dat hoort bij het leven. Dat is nu eenmaal zo. En dat is inderdaad waar. Hè? De Bijbel zegt dat ook. Elk mens zal elk zijn deel krijgen van miserie en ellende. Iedereen. Ik denk niet dat er hier iemand is die iemand kent in zijn vriendenkring of in zijn familie die nog nooit geen miserie of ellende heeft meegemaakt. Ik denk niemand dat er, niet dat er hier iemand is die iemand zo kent. De Bijbel zegt dat ook. Job zegt bijvoorbeeld, de mens wordt geboren tot moeite, gelijk de vonken omhoog vliegen. Dus Job vergelijkt moeite en problemen en ellende van het leven van een mens met vonken. Vonken uit de kampvuur. Dus als ik hier naar het vuur gekeken heb, altijd komen er vonken uit. En dat zijn voor ons de problemen en de miserie van het leven. En dat is voor iedereen zo. Er ploffen vonken uit de vlammen. Iedereen kent moeite en problemen, zelfs vanaf zijn geboorte al. Niemand wordt daarvan vrijwaard, en ook wij niet, zelfs al geloven we. Maar, broers en zussen, maar. Voor ons is niet que sera, sera. What will be, will be. Voor ons geldt er wel een andere regel. En weet je welke regel dat is? Het is daarom dat ik denk dat we nog altijd veel te veel denken zoals de wereld. We denken nog altijd dat accidenten, sterfgevallen, financiële moeilijkheden of tegenslagen of ziektes, we denken dat dat allemaal toevallige tegenslagen zijn. Toevallige tegenslagen. Ja, zeggen we dan, als christen, we moeten dat ook ondergaan, zeker. Zoals de meeste mensen dat meemaken, moeten wij dat ook meemaken. Dat is het leven zo. En dat is zo'n beetje volgens het principe dat we denken. Maar velen van ons beseffen niet ten diepste, dat het God is die deze beproeving op ons laat afkomen en dat hij daarmee een doel heeft. Ik zal het nog een keer herhalen. Velen van ons beseffen niet ten diepste dat het God is die de beproeving op ons af laat komen en dat hij daar een doel mee heeft. En daar wringt het schoentje. Want, laat ons eerlijk zijn, we zeggen toch altijd, als christen zeggen we dat, ja, de Heer laat alle dingen in ons meewerken en dat werd allemaal ten goede, zeggen we dan. We zeggen dat er zo. Maar hoe komt het dan dat we zo negatief kunnen reageren bij sommige momenten, terwijl we toch blijden dat de Heer ervan weet? Als je weet dat de Heer ervan weet, waarom ben je dat soms zo verontwaardigd? Zie je wat ik bedoel met, je moet dat ten diepste gaan beseffen? Dus, als je er niet ten diepste van overtuigd bent dat die nieuwe teleurstelling die je meemaakt momenteel, dat die nieuwe financiële tegenvaller, of die specifieke ziekte, of dat sterfgeval, dat specifiek voor jou ontworpen is, door God zelf, als je daar niet van overtuigd bent, broers en zussen, dan zal je inderdaad je hemelse, onuitsprekelijke hemelse vreugde verliezen. Zie je dat? Je moet er echt van overtuigd zijn, hè? Dus niet alleen mijn verstand, niet alleen zijn, maar de dag dat die beproeving op je afkomt, en je verliest je vreugde, dat wil dat zeggen dat je juist maar mijn verstand begrepen hebt en niet mijn hart. Dus, en daarmee gaat Jacobus verder, want hij zegt, want u weet, zegt hij in vers 3. Dus weten dat die tegenslag in jouw leven door God gezonden is met het doel, dat zal het verschil uitmaken in geloofsleven. Vers 3, want u weet, zegt Jacobus, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Dus Jacobus zegt dat we dat zelf in feite al zouden moeten weten. Niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart. En hij is in de veronderstelling dat we daar zelf op de hoogte van zijn. Nu, we moeten ook beseffen, broers en zussen, dat God niet, en dat weten we, dat hij niet ons lichamelijk welzijn op het oog heeft. Of onze materiële welvaart. Hij heeft dat niet op het oog, dat weten we. Sommigen van ons zijn rijk, sommigen van ons zijn echt gezond. Maar voor God is dat niet het belangrijkste. We weten dat. Wat veel belangrijker is dan rijk zijn, rijkdom en gezondheid, dat is natuurlijk de kwaliteit van ons geloof. En het is daaraan dat God werkt, aan de kwaliteit van ons geloof. Een heel mooi versje, die daar ook iets meer over zegt, precies zoals Jacobus dat zegt, zal ik u voorlezen. Het is één versje, het is in de eerste Petrusbrief, en dan zegt Petrus het volgende. Ook al iemand die heel goed wist wat beproeving is. Verheug u hierover, zegt hij, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren, en dan komt het, dan zegt hij, zo kan de echtheid blijken van uw geloof, zoveel kostbaarder dan verhankelijk hout. Dus God geeft het niet gemunt op ons goud en onszelf, op onze goede gezondheid, maar op ons geloof. En wat er zo raar is aan het geloof, broers en zussen, dat is dat als we ons geloof ontvangen, is dat dan een groot geloof of is dat een klein geloof? Wat denken jullie? Het geloof dat we ontvangen, dat is zo groot als een mosterdzaadje, wist je dat? En daarom moet God beproevingen naar ons zenden. Weet je waarom? Omdat dat mosterdzaadje nu moet groeien. Daarom moet God ons, en je ervaart dat allemaal, ons op de, soms op de top van onze tenen doen staan. Hij zal ons niet in de wacht leggen. Want wat moet er nu gebeuren? Dat mosterdzaadje dan moet groeien. Want, we hebben het gelezen wat Jacobus zegt, alleen beproeving van het geloof leidt tot standvastigheid, leidt tot leidzaamheid. Waarom gebruikt God dat middel, beproeving, om ons geloof te louteren? Waarom? Heb je daar ooit al een keer bij stilgestaan? Waarom moeten we nu afzien om standvastig te worden? Waarom? Dat is een goede vraag, hè? Ik zal het een keer anders zeggen. Stel ik je voor, broers en zussen, dat God alle beproevingen en alle moeite zou vrijwaren. Stel je dat eens voor. Er komt ziekte naar ons af en God duwt het weg. Financiële tegenvallers, God neemt ze weg. Moeilijke huwelijken, God neemt ze weg. Sterfgevallen, neemt ze weg. Alles wat op afkomt, neemt God weg. Zodanig dat ons leven van een heel mooi lijn dakje zou lopen. Hè? Dat God ons wel in de watten legt. Stel je dat eens voor. Dat ons geloof niet op de proef gesteld wordt. Wel, ik kan je verzekeren, broers en zussen, dat het resultaat daarvan zou voor ons desastreus zijn. Het zou voor ons geloof, voor ons geloofsleven, rampzalig zijn. Weet je wat? We zouden verwaande christenen zijn, zwakke christenen, die geen enkel nut zouden hebben in deze wereld. We zouden nog altijd dat kleine, infantiele, onvolwassen geloof hebben in ons. En ons getuigenis zou op niks strekken. En daarom, broers en zusters, moet God ons beproevingen zenden. Daarom, broers en zusters, moet God ons beproevingen laten ondergaan. Want alleen dat leidt tot standvastigheid. En als je niet veel begrijpt van hetgeen dat ik zeg deze morgen, probeer dan tenminste dat te begrijpen. Dat beproevingen leiden tot standvastigheid. Maar je moet de beproeving op een bepaalde manier ondergaan. Heb je het gezien wat dat Jacobus gezegd heeft? Als je de beproeving op een verkeerde manier ondergaat, zal dat niet leiden tot standvastigheid. Ik wil even stilstaan bij standvastigheid. Wat is standvastigheid? Niet in alle vertalingen staat er standvastigheid. In andere vertalingen staat er leidzaamheid. Wat is leidzaamheid? Wel, ik lees u een paar definities voor. Kalm zijn en zich niet verzetten. Pijn doorstaan zonder klagen. Meegaand zijn. Je onderwerpen aan de situatie. En het is die karaktertrek, broers en zusters, dat God wil ontwikkelen in ons leven. God wil zien dat we in moeilijke omstandigheden wat zijn? Kalm zijn en ons niet verzetten. Dat we in moeilijke omstandigheden pijn doorstaan zonder te klagen. Dat we meegaand zijn en dat we ons onderwerpen. En als je dat kan, zegt Jacobus, wel, dat toont dat je vertrouwen hebt in God. Als je dat kan, als je op die manier met beproeving kan omgaan, dat toont dat je daarmee mijn leven zegt, dat je heel goed weet wat dat God aan het doen is in jouw leven. Dat toont dat. Als je kalm bent, als je ze niet verzet, je mag toornig zijn, tuurlijk, maar je mag niet zonden in je toorn. Verstaat? Maar als je die dingen, als je leedzaam bent in de beproeving, dat is wat dat Jacobus betekent. Enkel als je meegaan bent, ik zeg wel heel specifiek, enkel als je meegaan bent, je niet verzet aan de beproeving, zegt Jacobus, dan zal je standvastig worden. Dan zal je leedzaam worden. Maar ik moet daar ook nog aan verbinden dat je niet te leedzaam mag zijn. Want je kan zodanig leedzaam zijn dat je onverschillig wordt. Dat kan ook. Dat is het andere uiteinde. En dat is ook niet goed. Gelatenheid is niet hetzelfde als leedzaamheid. En daar moeten we ook voor oppassen. Want als je... Je moet oppassen dat je niet te onverschillig gaat reageren tegenover de dingen die God toelaat in je leven. Maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen, als je in diepe miserie zit, kan je zeggen, ja, het is God die het laat over mij komen, zeker. Ja. Dat mag je ook niet zeggen. Want zo reageren leidt ook niet tot standvastigheid. Dat zal eerder leiden tot een koud en low religieus leven. En dat wil God ook niet, koud en religieus leven. Wat dat God wil, is terwijl dat we beproefd worden, dat we actief bezig blijven, broers en zussen, en ons doelbewust blijven inzetten in Gods koninkrijk. Zonder je vreugde daarbij te verliezen. En dan, zegt Jacobus, zal je leidzaamheid ontwikkelen. Versta je het een beetje? Dus, daarom gaat Jacobus nu verder in vers 4 en hij zegt, maar die leidzaamheid moet volkomen doorwerken. Die leidzaamheid moet volkomen doorwerken. Een hele lange tijd heb ik dat vers niet begrepen. Een hele lange tijd. En ik moet zeggen, ik ben 10 jaar christen en toen ik deze dingen aan het overdenken was, heb ik het eindelijk een beetje meer begrepen. En ik hoop dat jullie ook begrepen hebben, want dat is echt... Als je dat echt volledig begrijpt, ter harte neemt, dan zal je dat echt meedragen in je leven. Alleen dan zal er karaktervorming komen. Jacobus vervolgt. Dan, zegt hij, zal je volmaakt zijn en geheel oprecht, zonder enige tekortkoming. Dat is wat hij zegt, dat je geen enkele tekortkoming zou hebben. Maar soms voelen we ons vele dagen dat we zo wel tekortkomingen hebben. Maar Jacobus zegt je juist tegenovergestelde, je zult geen tekortkomingen hebben, zie je dat? En dat is wat dat Jacobus met ons naartoe wil. Jacobus had dat. Hij had geen enkele tekortkoming, niet tegenstaande dat hij wel zeer zwaar beproefd werd. In de beproeving zal in hun diepste binnenste, broers en zussen, vrede heersen en vreugde, en alle angst zal van u wijken. En wat er niet van u zal wijken, is uw onuitsprekelijke hemelse vreugde. Precies zoals bij Paulus en Silas. Je zal niks tekort komen. Dus dat is de eerste reden waarom God ons beproevingen zendt. Waarom? Omdat we ze nodig hebben. Want geloof moet groeien. Waarom? Omdat ons geloof gelouterd moet worden en ons karakter gevormd moet worden. Ze maken ons standvastig en leidzaam op voorwaarde dat we er positief op reageren. Dat was een eerste puntje. Nu wil ik bij mijn tweede puntje komen. De Heere zendt niet alleen beproevingen om ons geloof te louteren en om ons karakter te vormen. Nee, er is nog een reden waarom hij ons beproevingen zendt. Tweede reden is, en dat lezen we in vers 5, dat God ons naar zichzelf wil toetrekken door beproevingen. Vers 5. Indien iemand van u wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom. Dan bidde hij God daarom. Nu, wat is het effect van beproeving in ons leven? Wel, als we tegenslagen kennen, dan merken we al heel vlug dat we iets tekort komen. En wat komen we tekort, zegt Jacobus? Wijsheid. Nu, ik moet zeggen, de wijsheid waarover hij het geeft, is niet de wijsheid die je dan plotseling zal krijgen van God, om nu te weten hoe je je moet gedragen in die beproeving, of om nu te weten wat je moet doen in die beproeving. Dat is niet de wijsheid waarover Jacobus spreekt. De wijsheid waarover Jacobus spreekt, lees in Psalm 111, waar er staat, het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer. Het is die wijsheid. Wat hij opzegt, zie de Heere des, de vreze des Heeren, zegt hij. Dat is wijsheid. Dus, hoe meer je van die wijsheid voor God, hoe meer je ontzag voor God hebt, hoe meer wijsheid je hebt. Hoe meer je vertrouwd raakt met Gods karakter, hoe meer wijsheid je hebt. Hoe meer je vertrouwd raakt met Gods wegen, hoe meer wijsheid je hebt. En alle van ons, spijtig genoeg, komen die wijsheid tekort. Iedereen. We moeten ze van ergens gaan halen. En waar? Wel, we moeten ze vandaan halen bij God. Want, indien we zelf wijsheid genoeg zouden hebben, ja, dan zouden we niet moeten bidden naar God. Hè. Dan zouden we zijn woord niet moeten lezen en dan zouden we niet moeten bidden naar God. En ja, een van de middelen om die wijsheid te bekomen is niet alleen zijn woord, maar ook gebed. En daarom zegt hij in vers 5, indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij daarom. Gebed, broers en zussen. Dat is mijn laatste puntje. Gebed. Mag ik u vragen deze morgen? Hebben we nog een gebedsleven? Hebben we dat nog? In feite, ik durf het bijna niet vragen. Maar hoeveel van ons spenderen een half uurtje in gebed? En je moet je vingers niet opsteken, alsjeblieft. Niet doen. Want ik vrees dat ik niet veel vingers zal zien. Een half uurtje. Per dag. Het is niet mijn bedoeling, broers en zussen, om jullie beschaamd te maken. Zeker niet. Het is een bedoeling om jullie wakker te schudden. Want dat is niet normaal. Wist je dat? Dat is niet normaal. Ik zal zelfs meer zeggen. In onze gemeente is dat een serieus probleem. 4 weken geleden heeft Jos hier nog van voren gestaan. Weet je dat nog? Voor de boodschap? Weet je dat niet meer? En wat had Jos gezegd? Hij had ons er attent op gemaakt dat er de laatste tijd weer al zo'n lage opkomst was naar de bidstond. Hij had ons daar attent op gemaakt. Weet je dat nog? 4 weken geleden, of 5 of 6 weken. En niet tegen, en dat was nog maar een maand geleden, hè? Weet je dat? Dus niet tegenstaande dat Jos daar een maand geleden ons daarop attent had gemaakt, in de bidstond, afgelopen bidstond van woensdag, bij Sergio Stefan, weet je met hoeveel dat we waren. Juist Joke en ik, het waren er maar 2 komen opdagen, al de rest had een kat gezonden. En 4 weken geleden had Jos hier nog komen staan, zie je dat? Dat is het probleem in ons gemeente gebedsleven. Het is erg, hè? Alleen dat al, in onze gemeente, broers en zussen, dat toont dat we er niet persoonlijk van overtuigd zijn dat gebed een cruciale rol speelt in onze leven. Alleen dat al toont en bewijst dat we er niet van overtuigd zijn, broers en zussen, dat persoonlijk gebed een cruciale rol speelt in onze leven. En is dat niet vreemd? Dat is heel vreemd. Wij moeten een keer luisteren hoeveel keer de schrift ons aanmaant om een gedisciplineerd gebedsleven te hebben. Er staan heel veel versen in de schrift, ik ga er gewoon 3 uitplukken. Colossenzen 4:2. Paulus zegt, houd sterk aan in gebed. En waak in hetzelfde met dankzegging. Romeinen 12:12. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Gebed is blijkbaar essentieel en belangrijk, cruciaal. 1 Thessalonicenzen 5:16. Verblijd u ten allen tijde, bid zonder ophouden. Dank onder alles, want dat is de wil van God. Horen jullie dat, broers en zus? Dat is de wil van God. Om wat? Om sterk aan te houden in het gebed, om te volharden in het gebed, en zonder ophouden in het gebed. Het wordt nog een keer gezegd hier nu, vandaag. Maar een keer kijken wat dat gevolg is. Ik hoop dat er mensen gestimuleerd worden, ik weet het. Als Jos niet zegt, het moet altijd Jos zijn. Jos zegt dat ook tegen mij. Ik moet altijd zeggen, zegt hij tegen mij. Ik vind dat tristig. Ik wil mijn broer een beetje ondersteunen daarin. Ik moet dat ook eens zeggen. Voilà, het is van mijn hart. Weet je wat dat er ooit keer iemand heeft gezegd? Houd je vast, hè. Niemand is groter dan zijn gebedsleven. Ik ga het nog een keer herhalen. Niemand is groter dan zijn gebedsleven. Weet je wat dat wil zeggen? Je mag zo geestelijk doen of dat je wilt. Als je geen persoonlijk gebedsleven hebt, weet je hoe groot dat je bent? Zo groot. Niemand is groter dan zijn gebedsleven. Ik weet het, broers en zussen. Het is niet gemakkelijk. Zeker niet. We leven in een haastige maatschappij en de tijd drukt op ons, echt waar. We hebben verantwoordelijkheden op ons werk, we hebben een gezin, we hebben kinderen, we moeten ze grootbrengen en daarbij komen nog eens alle dagelijkse taken bij. Het zijn allemaal dingen die ons inderdaad het heel moeilijk maken om nog een gedisciplineerd gebedsleven te hebben. Maar, het is aan jou om zelf die keuze te maken. Weet je wat dat geheim is? van een gebedsleen. Je moet dat opleggen aan jezelf en je moet dat vragen aan God als hij daarin mee kan, als hij jou daarin zou willen zegenen. Dat is het geheim. Nogmaals, je moet dat opleggen aan jezelf en vragen aan God of hij jou daarin zou willen gaan. En dat is het gebed van een gebed van een, dat is het geheim van een gebedsleven. Maar weet je wat? Iedereen heeft tijd om te bidden. Iedereen. Je moet geen uitvluchten zoeken. Vergeet het maar. Als je geen gebedsleven hebt, dat komt door jezelf. Je moet niet naar een ander wijzen. Want als je mijn vinger wijst naar een ander, het zijn er nog vier, of drie, die naar jezelf wijzen. Zie je dat? Dus, iedereen kan tijd maken voor een gebedsleven. En weet je wat ik ga doen? Ik ga nog een keer een voorbeeldje geven. Een heel mooi praktisch voorbeeldje. Kennen jullie Susanna Wesley? Iemand? Susanna Wesley? Niemand? Oké. Okay. Wel, dat was een christenvrouw. Een heel mooi praktisch voorbeeldje. Weet je wat? Ze had 19 kinderen. 19 kinderen. Ze heeft goed al werk gedaan, hè? En haar man had een heel belangrijke functie in de gemeente. Hij had een zeer verantwoordelijke functie in de lokale gemeente. En daarom moest die vrouw Hans dat huishouden alleen doen. Elke dag had ze alle 19 kinderen onder haar toezicht. Elke dag. Maar toch vond ze de tijd om elke dag naar haar binnenkamer te gaan en om wat? Een uur te bidden. Een uur. Elke dag. 19 kinderen. 1 uur. Hoe kon ze dat? Wel, dat is het geheim. Omdat ze haar dat zelf oplegde en omdat ze God vroeg om haar daarin te helpen. En het lukte haar wel zeker. 19 kinderen. Wat staan wij met ons half uurtje? Sommigen van ons hebben zelfs geen kinderen. Erg, hé? En deze vroeg al veel minder tijd of wij. Sommigen zijn zelfs van ons zijn met pensioen. En we komen er niet eens aan een half uurtje binnen. Waar is onze gehoorzaamheid aan Gods woord? Waar is onze gehoorzaamheid aan de woorden van Paulus? Waar is ze? Weet je wat het resultaat was, broers en zussen, van het dagelijks gebed van die mevrouw, van Susanna? Ze bad veel voor haar kinderen. Kennen jullie John Wesley en Charles Wesley? Ah, wel, dat waren haar kinderen, hè? Ja? Dus, dagelijks, nu gebed. Weet je dat dat waren, die twee mannen? Ze waren de stichters van het methodisme. Alles begint bij gebed. Alles. Alles. Mijn eigen vrouw heeft zelfs gebeden voor mijn bekering. Toen dat zij al naar de Bijbelstudie ging. En zij heeft gebeden voor mijn bekering. Ja, dan een stuk heb ik niet meer geloven. Het is het rare gebed dat ik bekeerd ben. Ik ga nog een voorbeeldje geven. Het gebedsleven van de schrijver zelf. Jacobus. Dat schijnt, waren de knieën van Jacobus, gereken de knieën van Jacobus op die van een kameel. Weet je waarom? Dat hij altijd op zijn knieën zat te bidden. Uren in de dag. Ik zeg niet om uren in de dag moet bidden. Maar hij is wel een voorbeeld. He. Moet doorgaan. Hoeveel keer lezen we niet in de evangelie dat Jezus naar een eenzame plaats trekt. Wat doet hij daar? Bidden. He. Veel momenten trok hij Hans de nacht door om te bidden. Op een moment moest hij bidden en vragen aan God welke discipelen hij moest uitkiezen. En het duurde een hele nacht, uren aan een stuk. Als Jezus al zo'n gedisciplineerd gebedsleven moet hebben, hoeveel te meer dan wij niet, broers en zussen. Waar zijn wij met ons half uurtje? Gebed is cruciaal in ons geloofsleven, broers en zussen. Weet je wat er staat in hoofdstuk 4, vers 2 van Jacobus? Lees het een keer. U krijgt niet, omdat u wat... Omdat je niet bidt. Dat gaat niet over zomaar iets bidden, nee. Dat gaat over gebedsleven. Je krijgt het niet, waarom niet? Omdat je geen gebedsleven hebt. De Heere, broers en zussen, verwacht van ons dat we zelf dat opleggen aan onszelf. En zelfs al hebben we het moeilijk, de Heere verwacht dat van ons. Weet je dat komt, dat ik dat weet? Dat zelfs als we het moeilijk hebben, dat staat ook in de schrift. En Jezus zegt dat zelf. Want... Aan het einde van een zware dag, wat lezen we in de schrift? De discipelen waren door vermoeidheid overmand. En wat zegt Jezus? Doe maar een tukje. Zegt hij dat? Nee, hij zegt dat niet. Hij zegt, konden jullie niet eens 1 uur bidden met mij, zegt hij. En ze waren doodop. Ze waren kapot. Ze hadden er zo'n zware dag op zijn. En toch berispt Jezus hen. Kon je niet een uurtje binnen met mij? Wat vertelt dat ons, broers en zussen? Dat zegt tegen ons, zelfs al zijn we moe, zelfs al hebben we het moeilijk, toch moeten we een gebedsleven hebben. Dat is wat de Heer wil van ons. Heb je het begrepen? Ik hoop het. Beginnen we al een beetje meer overtuigd te zijn, broers en zussen, dat gebed in ons leven een cruciale rol speelt in ons geloofsleven, dat bidstonden heel belangrijk zijn, bidstonden. Waarom? Wel, omdat we God erdoor beter zullen leren kennen. Weet je dat? Dat God echt ons een gebedsleven wil heen. God wil ons op onze knieën. En daarmee wil ik eindigen. Want, waarom wil hij ons op onze knieën? Met gelezen in vers 5. Omdat er een enorme zegen aan vasthangt. Zoals die twee kinderen van Susanna Wesley. Er hangt beloning aan vast. Laten we eerst vers 5 verder lezen. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dan bidde hij God daarom, die wat, die een ieder meldelijk heeft. Eenvoudig weg. En zonder verwijt. En wat? Ze zal hem gegeven worden. Uit geleden, broers en zussen. God heeft meldelijk. Kennen jullie allemaal dat vers in Romeinen 8:32? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons heeft prijsgegeven, ons met hem niet, wat, alle dingen schenken? Dus als hij zijn zoon gegeven heeft, denk je dan echt dat hij jou geen gebedsleven wil geven? Nee. Zijn zoon is veel meer waard dan een gebedsleven. Dat wil zeggen, broers en zussen, dat God verlangt, meer dan wij dat verlangen, ons meldelijk te geven. Dat is trouwens een van de karakteristieken van God. Hij is een melde hever. Eenvoudig weg. En zonder verwijt. Zonder moeilijke woorden. Wil je het krijgen? Dan zou je het moeten vragen. Dan zouden we een gebedsleven moeten hebben, broers en zussen. Want we gaan niet ver geraken zonder gebedsleven. Ik hoop dat we deze morgen toch daarvan ontwaakt zijn. Maar alleen de tijd zal het ons tonen. Hetgeen die komt in de volgende weken, dat zullen we zien of we luisteren naar Gods woord. Dus zonder gedisciplineerd gebed staan we nergens en geraken we nergens. Laten we dus de dingen die we gehoord hebben deze morgen ter harte nemen en meenemen in de week die voor ons ligt. Tot daar.